Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. En des Zoons die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart. En geven de verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 100ste psalm, het eerste en het derde vers. Juich aarde, juicht alom den Heer. En gaat tot zijn poorten in met lof. 100 vers 1 en 3. We lezen het woord Gods uit de eerste brief van Paulus aan de gemeente van de Korintiërs en daarvan het zesde hoofdstuk. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we het zesde vers van de 86ste psalm. Leer mij naar uw wil te handelen. Psalm 86, het zesde vers. We lezen dus samen 1 Korinthe 6. Durft iemand van u lieden die een zaak heeft tegen een ander terecht te gaan voor de onrechtvaardigen en niet voor de heiligen? Weet gij niet dat de heiligen de wereld oordelen zullen? En indien door u de wereld geoordeeld wordt, zijt gij onwaardig de minste gerechtszaken? Weet gij niet dat wij de engelen oordelen zullen? Hoeveel te meer de zaken die dit leven aangaan? Zo gij dan gerechtszaken hebt die dit leven aangaan, zet die daarover die in de gemeente minst geacht zijn. Ik zeg dit u tot schaamte. Is er dan alzo onder u geen die wijs is, ook niet één die zou kunnen oordelen tussen zijn broeders? Maar de ene broeder gaat met de andere broeder terecht en dat voor ongelovigen. Zo is er dan uw ganselijk gebrek onder u dat gij met elkander rechtszaken hebt. Waarom leidt gij niet liever ongelijk? Waarom leidt gij niet liever schade? Maar gij lieden doet ongelijk en doet schade, en dat aan de broeders. Of weet gij niet dat de onrechtvaardigen het koninkrijk Gods niet zullen beërven? Dwaalt niet. Nog hoereerders, nog afgodendienaars, nog overspelers, nog ontuchtigen, nog die bij mannen liggen, nog dieven, nog gierigaards, nog dronkaards, geen lasteraars, geen rovers zullen het koninkrijk Gods beërven. En dit waart gij sommigen, maar gij zijt afgewassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd in de naam van de Heere Jezus en door de geest van onze God. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet oorbaar. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal onder de macht van geen mij laten brengen. De spijzen zijn voor de buik en de buik is voor de spijzen. Maar God zal beide deze en die teniet doen. Doch het lichaam is niet voor de hoererij, maar voor de Heere en de Heere voor het lichaam. En God heeft ook de Heere opgewekt en zal ons opwekken door zijn kracht. Weet gij niet dat uw lichamen leden van Christus zijn? Zal ik dan de leden van Christus nemen en maken ze leden van een hoer? Dat zij verre. Of weet gij niet dat die de hoer aanhangt, één lichaam met haar is? Want die twee, zegt hij, zullen tot één vlees zijn. Maar die de Heere aanhangt, is één geest met hem. Vliet de hoererij. Alle zonde die de mens doet is buiten het lichaam, maar die hoererij bedrijft zondig tegen zijn eigen lichaam. Of weet gij niet dat uw ieder lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u is, die gij van God hebt en dat gij van uzelf niet zijt? Want gij zijt duur gekocht. Zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke Godes zijn. Wij doen belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gods woord, onze tekst voor de prediking van deze avond, vinden we in het zojuist gelezen hoofdstuk uit de eerste Korinthebrief, het zesde hoofdstuk en daarvan het zeventiende vers. 1 Korinthe 6, vers 17. Maar die de Heere aanhangt, is één geest met hem. Laten wij het aangezicht van de Heere zoeken en de Heere om zijn zegen bidden. Heere, u brengt ons ook vanavond weer samen. We mogen ons weer stellen onder de verkondiging van het evangelie. Het past ons om uw naam daarvoor te danken. Geef dat we het ook als een voorrecht mogen zien. Als een wonder, als een blijk van uw goedheid, van uw zorg voor ons leven, voor ons welzijn, voor ons geestelijk welzijn. Heren, we moeten u belijden dat wij vaak zo bezig zijn met het aardse en met het tijdelijke. En dat dat zoveel van onze tijd opeet. En dat er zoveel van onze aandacht aan die dingen besteed wordt. Terwijl u juist onze geestelijke welstand op het oog hebt. En u niet nalaat om ons elke keer weer eraan te herinneren dat één ding nodig is. En wat zijn wij hardleers. En wat begrijpen we dat slecht. Wij zijn altijd bezig met vele dingen, zoals Martha. En elke keer dat vermaan nodig. Gij bekommert en ontrust u over vele dingen, maar één ding is nodig. Heren, elke keer weer laat u het ons weten dat het uw orde van zaken is. Dat we eerst het koninkrijk Gods zullen zoeken en zijn gerechtigheid. En dat het met die andere dingen dan naar uw trouw belofte wel in orde komt. Die zullen u worden toegeworpen, zegt u immers zelf. Zelfs op de zondag hebben we er moeite mee om dat koninkrijk voor alle andere dingen te zoeken. En als we er op de zondag al moeite mee hebben, laat staan dat we er dan in de dagen van de week moeite mee hebben. Leert u ons eens naar uw orde leven. Leert u ons eens met uw inzettingen rekening houden. Leert u ons dat ene nodige, Heere. Wij moeten, en dat is helemaal tegen onze natuur in, want wij tellen altijd op. Zoveel jaren hebben wij en zoveel dagen duurt het en zo hebben we alle onze rekensommen. Maar leer ons aftrekken. Leer ons eens minder worden. Leer ons ook eens minder dingen zo gewichtig en belangrijk achten. En haal van al die dingen waar wij onze zorgen aan besteden en onze aandacht aan geven, er nu vandaag in ieder geval eens een hele hoop af, Heren, zodat dat ene overblijft. En zodat we daar content mee zijn. En dat dat inderdaad ons hart zal hebben, zeker in deze kerkdienst. Daar is de kerkdienst toch voor. Als het hier niet zou gebeuren, Heren, waar gebeurt het dan? Als we hier met vele dingen bezig zijn, waar zullen we dan leren om dat ene nodige te zoeken? Geeft u ons die genade dat alles een ogenblik wegvalt en dat alles eens terzijde gesteld wordt. Ook onze zorgen die we zo met ons mee kunnen dragen en al die beslommeringen en al die vragen die we bij ons hebben en al die vrees misschien ook wel. Maar dat nu op de voorgrond mag staan, Heren. Hoe worden we met God verzoend? Hoe zullen we leven in nieuwheid des levens? Hoe zullen wij wandelen waardiglijk het evangelie van Jezus Christus? Die zaken, onderwijs ons daarin. Geef dat de prediking daar ook onderwijs in mag geven. En dat we zo vanuit dat centrum, vanuit dat allerinnerlijkste en allereigenste van het evangelie, ook ons hele leven belicht mogen zien. Ook ons hele gedrag, ons doen en laten. Ons huwelijksleven, ons persoonlijk leven, onze werkkring en al die dingen die daarmee te maken hebben. Heren, het zal toch alles moeten staan onder de belichting, onder de bestraling van dat evangelie van de Heere Jezus Christus. En Hij alleen, wiens naam de enige onder de hemel tot zaligheid gegeven is, Hij en Hij alleen heeft het recht om zeggenschap te hebben over ons hele doen en laten, over ons gedrag, over ons denken, over ons doen en over alles. Heere, leg zo beslag op ons. Laat uw hand op ons rusten. Het zou kunnen wezen, heren, en daar hebt u ook recht toe, dat uw hand ons ter neer moet werpen. Want als wij altijd nog in hoogheid tegenover u staan, ongebogen en ongebroken, dan wordt het inderdaad nodig dat u ons neerwerpt. En dat u ons in het stof doet bukken. Als dat nodig is, heren, en bij elk mens is het van nature zeker nodig, doe dat dan. Hoe pijnlijk dat misschien ook zou mogen zijn. Als er bij ons afgebroken moet worden, heren, breek dan af. In plaats dat al onze staketsels overeind blijven en ons straks nog een hindernis zijn om in te gaan in het koninkrijk. Breek het maar af, heren. Ook al onze gerechtigheden, de gerechtigheden die wij denken te bezitten, maar die toch een wegwerpelijk kleed zijn en door ons zo ook moeten worden gekend. Heren, neem alles weg wat ons van u vervreemd houdt. En wilt u ons geven dat wij in waarachtige ootmoed, in verbrokenheid en in kleinheid, in de beleving van onze onwaardigheid ook, mogen zien dat door u een weg ontsloten is en dat in die weg alles voor tijd en eeuwigheid te verkrijgen is, dat in die zaligmaker voor leven en sterven meer dan genoeg is. Christus is ons alles, zo zei de apostel het. En wat hij zei, dat wist hij. Dat kende hij ook uit de beleving. Heere, maak ons er jaloers op. Geef dat we geen rust hebben voordat we dat nou van harte mogen nazeggen. Christus is ons alles, maar dat gaat gepaard met het al het andere schade en drek achter. Om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus. En om het ontvangen en het bezitten van zijn gerechtigheid en van zijn heiligheid daarbij. Heren, gedenk ons in uw genade als we uw schriften gaan openen en als we zoeken te verstaan wat u met dit woord te zeggen hebt, ook in de tijd waarin wij leven. Heren, gedenk ons in spreken en in luisteren en maakt u het wel met uzelf. We bidden u, heren, dat u ook nu gedenken wilt hen die niet naar de kerk kunnen. Wat de oorzaak daar ook van zijn mag, laat u niet onbetuigd in hun leven, heren. En wilt u uw werk voortzetten over het rond der aarde? Wilt u ze trekken uit alle volkeren van deze wereld die uw naam gaan belijden? Laat uw woord ook bekendheid krijgen. Zegen het zendingswerk en hen die daarin arbeiden. Zegen, heren, de moeitevolle arbeid wellicht ook om dat evangelie te brengen aan hen die er nog nooit van gehoord hebben. En wilt u uit al die volkeren uzelf een gemeente vergaderen, o grote Christus, opdat uw naam verheerlijkt zal worden en opdat uw huis vervuld mag worden en opdat de schare die u bezig bent te vergaderen gecompleteerd mag worden, zodat God zal zijn alles en in allen. Heren, daar werkt u toch ook op aan. Wil u uw kerk die ge vergaderd hebt ook bewaren, staande doen blijven, zoveel kracht, zoveel getrouwheid geven, heren, dat ze te midden van alles wat verleiden en af van u aftrekken kan, toch bewaard mag blijven bij het evangelie en bij de gezonde woorden van de Heere Jezus Christus. Er is ook zoveel ongezonds. En dat heeft ook zijn verderfelijke invloed. Er zijn zoveel dingen, heren, die voor waarheid uitgedragen worden en die voor Gods woord gehouden worden, die uiteindelijk niet meer blijken te zijn dan listige vondsten van de vorst der duisternis, soms uitermate subtiel, maar toch afwijkend van het eeuwig evangelie en toch op een dwaalspoor leidend. Heren, houd ons gemoed voor u bereid, opdat het blij uw komst verbijt. En geef ons liefde tot de waarheid. Geef ons begeerte om de waarheid te kennen en daarin te staan, geworteld en gegrond. Omdat we niet zouden mogen bewogen worden met allerlei wind van leer en afgevoerd worden van het hechte fundament dat gij zelf gelegd hebt in de Heer Jezus Christus. Houd uw kerk vast, Heer. En wilt gij uw kerk vervullen met die goddelijke deugden, waardoor het beeld van de Heer Jezus Christus herkenbaar wordt. En waardoor uw volk uw beeld mag gaan vertonen, meer en meer, om te schijnen als heldere lichten te midden van een krom en verdraaid geslacht. Laat uw geest vaardig worden en laat er een herleving zijn van uw werk. En dat zo de noordenwind en de zuidenwind door de hof des Heren mogen waaien, opdat de specerijen zullen uitvloeien. Heere, vergeef onze zonden en bewaar ons voor de zonden. Om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 25e psalm het 6e en het 7e vers. U krijgt inmiddels gelegenheid tot de dienst der offeranden. 25 vers 6. Wie heeft lust de Heere te vrezen en het 7e Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. U ziet dat onze tekst begint met het woordje maar. Dat sluit aan de ene kant aan bij het voorafgaande. Maar dat sluit bij het voorafgaande aan terwijl er tegelijkertijd een tegenstelling door wordt aangekondigd. En om onze tekst nu recht te verstaan en in het licht van het tekstgedeelte, van de context te verstaan, moet ik u toch een ogenblik meenemen naar de situatie zoals die bestond in de gemeente van Korinthe. In die periode toen het evangelie in deze wereld verkondigd werd door de apostelen, onder andere door Paulus. En toen daar ook in de Griekse havenstad Korinthe een gemeente begon te ontstaan, waar de Heere inderdaad zelf de hand in had. Hij vergaderde die gemeente. En ze kwamen overal vandaan. Ik bedoel overal. Uit alle krochten en uit alle riolen van zonde en ongerechtigheid waar ze in hadden geleefd, deze heidenen. De apostel heeft dat in het voorafgaande gedeelte, het gedeelte dat aan onze tekst vooraf gaat, ook uitdrukkelijk gezegd toen hij zei: en dit waart gij sommigen, hoereerders, afgodendienaars, overspelers, ontuchtigen, die bij mannen liggen, dieven, gierigaards, dronkaards, lasteraars, rovers. Dit waart gij sommigen. U hoeft niet te vragen waar ze dus vandaan kwamen. Maar ze waren bekeerd. Ze waren door het evangelie aangeraakt. En dat was maar niet een vluchtige aanraking geweest. Nee, dat ging dieper. Dat ging niet alleen maar aan de oppervlakte, maar dat raakte tenslotte het hart. En vandaar dat de apostel kan zeggen: maar gij zijt afgewassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd in de naam van de Heere Jezus en door de geest van onze God. Maar daarmee is weliswaar een grote verandering ontstaan in het leven van vele van de inwoners van Korinthe. En in plaats van naar de afgodstempel te gaan, gaan ze nu naar de samenkomsten van de gemeente. En in plaats van allerlei andere goddeloze gebruiken vast te houden, zijn ze nu in beginsel ook geneigd en gewillig gemaakt om de Heere te vrezen. En dat is een grote verandering ongetwijfeld. Maar die verandering, die bekering is voor deze Korintiërs nog niet compleet. Voor wie trouwens wel? Ja, voor iemand die sterft. Voor iemand die het aardse leven aflegt. Voor een kind van God die de laatste adem uitblaast. Voor hem, voor haar is de bekering af. Compleet. Maar zolang we nog in het lichaam der zonde zijn, is het nooit compleet. En zal de bekering altijd doorgaan, door moeten gaan. En zal er altijd opnieuw strijd gevoerd moeten worden. En zal er ook altijd weer opnieuw tot de strijd moeten worden opgeroepen. En zullen we vernieuwd moeten worden naar de vernieuwing, naar de verandering van ons gemoed. En zal ons denken ook hoe langer hoe meer gelijkvormig gemaakt moeten worden aan de wil van God. En zal ons leven hoe langer hoe meer, moeten worden onderworpen aan de wil van de Heer. Nou, dat was in Korinthe ook hard nodig. Want de heidense zuurdeesem was er nog lang niet uit. En ik zal niet zeggen dat dat op alle punten blijkt, maar in ieder geval laat de brief, deze eerste brief van Paulus aan de Korintiërs weten, dat er één terrein is in het leven van die Korintiërs, waar het heel duidelijk is dat de heidense zuurdeesem nog lang niet uitgezuiverd is. En dat is nou juist op het terrein van het huwelijksleven, of wilt u het breder, het terrein van het seksuele leven. En vandaar dat de apostel alle reden ziet om te waarschuwen, met name tegen hoererij. Dat komt in dit gedeelte wat we gelezen hebben nadrukkelijk aan de orde, een en andermaal. Hoe was het denken van die heidenen? Hoe was het denken van die bekeerde heidenen op dit punt nog menigmaal? Wel, zo zeiden ze, een mens mag toch zijn behoefte wel bevredigen. Hij eet toch ook en hij drinkt toch ook. En zoals we die behoeften, die lichamelijke behoeften van eten en drinken zoeken te bevredigen, zo mag een mens toch ook zijn seksuele behoeften wel naar believen bevredigen. Dat ligt toch op hetzelfde vlak. Dat was hun gedachtegang. En daartegen protesteert Paulus en die zegt, ja, dat is allemaal goed en wel, eten en drinken, dat zijn geoorloofde begeerten. Het lichaam is, de spijzen zijn voor de buik en de buik is voor de spijzen. Maar schakel de bevrediging van de seksuele behoeften daar nu niet volledig mee gelijk. Het lichaam is inderdaad gemaakt om te eten en te drinken. Maar het lichaam is niet geschapen om de seksuele behoeften te bevredigen zoals wij dat goed denken. Want dat heeft de Heere van meet af ingekaderd in het huwelijk. Zo laat de apostel weten. Dat een mens ook die lichamelijke behoeften heeft. Dat heeft de Heere geplaatst binnen het kader van die ene met die andere. Adam en Eva. Die door hem aan elkaar verbonden zijn. En die binnen het kader van de door hem gewerkte verbintenis één vlees mogen zijn. De behoefte, de bevrediging van die behoeften loopt via het kanaal van het huwelijk. En niet willekeurig met iedereen die ons geschikt lijkt. En vandaar dat de Heere, en dat vinden wij in onze catechismus ook uitvoerig uiteengezet in de verklaring van het zevende gebod bijvoorbeeld, dat de Heere alle seksuele contactoefening buiten het huwelijk veroordeelt. Ook voor het huwelijk. Want dat gaat ook tegen Gods inzettingen in. En bovendien, behalve dit argument, dat de Heere die seksuele genegenheden en geneigdheden in het kader van het huwelijk heeft ingebed. Behalve dat argument gebruikt de apostel, en daar heeft hij met name Gods kinderen in Korinthe mee op het oog, gebruikt hij het argument dat het lichaam bedoeld is om tempel van de Heilige Geest te zijn. Want dat lichaam is net zo goed gekocht en met bloed gekocht, als dat de ziel met bloed gekocht is. Gij zijt duur gekocht, zo zegt hij. Verheerlijk dan God in uw lichaam en in uw geest, die allebei van God zijn. En daarom dient ook het gebruik van het lichaam tot eer van de Heere te wezen. Net zo goed als dat onze ziel en het leven van onze ziel en de uitgangen van onze ziel tot eer van de Heere zullen moeten zijn. Verheerlijkt dan God. En in dat kader, en dat zal toch iedereen wel begrijpen, past de hoererij natuurlijk niet. Mag ik, zo argumenteert de apostel Paulus, mag ik dan mijn met bloed gekochte en verloste lichaam gebruiken om daar hoererij mee te bedrijven? Mag ik mijn lichaam aan een hoer geven om één vlees met haar te zijn? Dat is toch onbestaanbaar? U begrijpt dat het voor de apostel hier om hele aangelegen zaken gaat. Het gaat niet minder dan om de waarachtige bekering en de voortgang daarvan in het leven van de gemeente van Korinthe. En daar moet deze zonde met name aangewezen worden, zoals in andere plaatsen weer andere zonden concreet moeten worden aangewezen. En dat schroomt de apostel ook niet te doen. Want als we enige kennis hebben van het hele werk van de apostel en al de brieven die hij geschreven heeft, dan weten we dat hij op andere plaatsen inderdaad weer met name andere zonden aanwijst. En als wij andere apostelen en andere bijbelschrijvers daarnaast leggen, dan weten we dat sommigen toch ook weer andere accenten laten leggen, maar allemaal met de bedoeling dat de waarachtige bekering in het leven van Gods kinderen niet zal stagneren, niet zal vast blijven zitten, niet zal vastlopen op het te hand houden aan een bepaald kwaad, waardoor dat werk van de Heilige Geest geblokkeerd wordt, maar dat de Heere meer en meer eer zal ontvangen in het leven van al de zijnen. Voor Paulus waren dat, en met het oog op de situatie van Korinthe, uiterst actuele aangelegenheden waar hij het hier over heeft. Maar gemeente, onze tijd laat een herleving van de situatie van Korinthe zien. En misschien zeg ik het zo nog niet eens goed. Onze tijd gaat misschien ook nog wel veel verder dan de dagen van de Korinthiërs. Ik hoef u niet te vertellen dat de zonde van hoererij in allerlei vormen, in allerlei soorten, in allerlei aard schrikbarend is toegenomen en op grote schaal wordt bedreven. Ik ga dat niet uitmeten, maar u weet net zo goed als ik dat een kwaal, een dodelijke kwaal van onze tijd geworden is. En dan hoeven we het nog niet eens te hebben, zeker niet als het over kerkmensen gaat en tot kerkmensen gezegd wordt over de meest duidelijke en openlijke uitspattingen en uitlatingen van dit kwaad. Maar dan denken u en ik alleen maar aan dat woord van de Heere Jezus die gezegd heeft dat die een vrouw aanziet om haar te begeren, in zijn hart al overspel met haar gedaan heeft. En wie gaat er dan vrij uit? Hoererij in allerlei vorm en soort. Met de daad, met het gebaar, met het woord, met de gedachte. En Paulus heeft van de Heere opdracht gekregen en is door de Heilige Geest geïnspireerd om in zijn tijd, en het is door de Heilige Geest ook in het woord van God terechtgekomen, dus het geldt ook onze tijd, het geldt ook ons, iedere keer weer met grote nadruk erop te wijzen dat ons leven gelijkvormig gemaakt moet worden aan de wil van de Heere. En wij moeten, ook in een tijd waarin dat misschien extra moeilijk gaat worden, in het Victoriaanse tijdperk, u weet wat ik daarmee bedoel, in de vorige eeuw en rond de eeuwwisseling, toen de mensen, ze zeggen dan nu, preuts waren, van niks wisten en toen alles taboe was. In die tijd was het misschien naar het uiterlijke gerekend wat gemakkelijker, maar in een tijd als de onze, waarin het je van de advertenties en van de reclameborden langs de weg toeschreeuwt dat een mens niks meer is dan lichaam. In een tijd als de onze wordt het misschien hoe langer hoe moeilijker om toch nog eerbied te hebben voor Gods ordinantiën. En wat past het voornamelijk hen die weet hebben van Gods genade, om te bedenken dat ook hun lichaam de Heere toebehoort. En dat we met ons lichaam net zo min als met onze geest kunnen doen wat wij willen en wat ons goeddunkt. En te midden van dat waarschuwende gedeelte, te midden van dit vermanend onderricht van de apostel, dit bestraffende onderricht, want hij legt de vinger bij de zere plek en hij noemt de dingen bij naam, zonder schroom en zonder preutsheid. Te midden van dit waarschuwend gedeelte uit deze brief staat dan daar ineens dat geweldige woord van onze tekst over het aanhangen van de Heere. Maar, zo begint dat woord die de Heere aanhangt en het één geest met hem zijn. Soms staan de rijkste teksten op een plek in de Bijbel waar je het niet zou verwachten. In zo'n gedeelte waar het gaat over waarschuwingen tegen hoererij, voorafgaande aan onze tekst en direct volgend op onze tekst, vliegt de hoererij. In zo'n gedeelte staat daar in één keer dat evangeliewoord, maar die de Heere aanhangt, is één geest met hem, een juweel. Een kostbaar kleinood tegen die zwarte achtergrond. En daar glinstert deze edelsteen des te heerlijker. De Heere aanhangen, wat is dat dan? Kan dat dan? Zijn er mensen die dat doen, de Heere aanhangen? Gemeente, als we teruggaan naar het begin van de Bijbel, dan moet ik u zeggen dat dat een onmogelijkheid is. Er was een tijd dat dat zo was. Adam en Eva in de staat der rechtheid, wat dacht u, die deden dat, die hingen de Heere aan. Wat verheugden zij zich als God kwam en als zij de komst van de Heere hoorden aangekondigd aan de wind des daags. Als daar op de een of andere manier het suizen van een koelte was in de hof van Eden, die hen vertelde, God komt. Ze hebben zich verheugd, want ze hingen de Heere aan. Maar dat is allemaal zo veranderd. Er kwam een tijd dat toen de Heere kwam, Adam wegkroop. En toen de Heere hem riep, ter verantwoording riep. Adam zei wat hij nog nooit eerder gezegd had. Ik vreesde. Hij was bang voor God. Had hij nog nooit hoeven te zeggen. Want er was nog nooit vrees in zijn hart geweest voor God. Er zat toch niks tussen. God had hem toch niks te verwijten. Hij leefde toch in de staat der rechtheid. Hij leefde toch met een hart dat naar de Heere uitging. En Eva's hart net zo. Als kinderen die nergens over te blameren waren, dienden ze hun hemelse vader en hadden ze hem lief. En toen kwam dat moment waardoor de breuk viel, waardoor de scheiding tot stand kwam. En toen God kwam, toen hebben Adam en Eva elkaar aangekeken met schrik, met angst in hun ogen. O, waar kunnen we nu blijven? Ze hebben rondgekeken en in wanhoop zijn ze toen tussen de struiken van de hof gekropen. In de hoop, maar het was tegelijkertijd wanhoop dat ze misschien daaraan Gods alziende ogen onttrokken zouden kunnen zijn. Maar ze wisten eigenlijk al terstond dat dat onmogelijk zou zijn. Want hoe zouden ze voor hun schepper weg kunnen vluchten en een schuilplaats kunnen vinden? En daar hoorden ze de stem van de Heere al, waar zijt gij? En toen moesten ze voor de dag komen. En toen werden ze tot verantwoording geroepen. En toen zei Adam dat woord wat hij nog nooit eerder gezegd had. En de beleving daarvan had hij ook nog nooit eerder gekend. Maar nu klopte zijn hart in zijn keel. En nu was zijn mond als het ware toegesnoerd, zodat hij bijna geen woord kon uitbrengen. Ik vreesde. Er was ook zoveel veranderd. Zijn gedachten omtrent God waren veranderd. Zijn gevoelens naar God toe waren veranderd. Er was geen liefde meer. De liefde was gedood. En dan was er vrees en zelfs vijandschap. Onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. De band gebroken. En dat komt ook nooit meer goed. Van Adam uit, van de mens uit, komt dat ook nooit meer goed. Adam kroop weg, hij zou ook nooit naar God gevraagd hebben. Er is geen mens die naar God vraagt. Er is niemand die God zoekt. Ze zijn allemaal afgeweken en tezamen onnut geworden. Adam, Eva en het hele nageslacht na hen. En niemand zal ooit meer in staat zijn om goed te maken wat gebroken ligt. God aanhangen? Nee, dat kan nooit meer. En toch zegt Paulus, maar wie de Heere aanhangt. Toch zijn er kennelijk bij wie het wel het geval is. Hoe is dat dan gegaan? Wel, bij hen is het weer veranderd. Bij hen is het door de onwederstandelijke genade van de Heere teruggebogen naar het oorspronkelijke beginsel. Er zijn mensen bij wie er toch weer wel een band met God gekomen is, die weer wel aan hem verbonden zijn geworden. Hoe is dat dan gegaan? Nou, je zou kunnen denken aan datgene wat de Bijbel noemt de eeuwige verkiezing. Toen God besloot in zijn eeuwig onveranderlijk welbehagen om zondaren tot de zaligheid te bestemmen en ze daartoe aan Christus te geven. En toen in de raad des vredes de Zoon ze ook van de Vader aanvaard heeft en op zich genomen heeft om voor hen te voldoen, borg voor hen te zijn. Daar zou je aan kunnen denken als het gaat over de band die er weer gelegd is, van God uit, vanuit het welbehagen Gods. Ik denk overigens niet dat de apostel Paulus dat op dit moment in de zin had. Je zou ook kunnen denken aan het komen van de Heere Jezus in deze wereld, toen hij ons vlees en bloed heeft aangenomen en onzer gelijk geworden is. Dat is ook het leggen van een band, dat is ook een verbintenis, een vereniging. Hij aan ons gelijk, zijn broederen in alle dingen gelijk, uitgenomen de zonde. Ik denk dat de apostel daar ook niet aan gedacht heeft toen hij dit schreef. Waar dan wel aan? Waar het hier over gaat, dat is over datgene wat gebeurt, niet als God verkiest, niet als Christus verlost en loskoopt. Maar waar het hier over gaat is datgene wat er gebeurt als de Heilige Geest de zondaar van dood levend maakt. En als hij hem door de poort van de waarachtige wedergeboorte in het nieuwe leven brengt. Want in de wedergeboorte wordt een zondaar aan Christus verbonden. Het mag allemaal nog niet zo bewust zijn, maar van God uit gezien is dat wel zo. Dan gaat een zondaar uit Adam over in Christus. Dan wordt hij met hem verenigd en aan hem verbonden. Dat moet allemaal in het geloof nog beleefd en bewust worden. Maar dat is van God uit gezien de werkelijkheid. Iemand die het nieuwe leven ontvangt door de geboorte van boven, die in het koninkrijk Gods ingaat, die is aan Christus verbonden. Die hoort bij hem. En die wordt daarom ook een schepsel en zo verenigd met zijn zaligmaker. Nu, en zij die zo aan hem verbonden zijn, die gaan hem aanhangen. Dan komt het geloof daarin, de voortgang van het werk van de Heilige Geest die de wedergeboorte gewerkt heeft en die staatsverandering tot stand heeft gebracht. En die Heilige Geest gaat nu met het geloof begiftigen en in het geloof oog geven voor die zaligmaker en zijn weldaden. En dat is allemaal niet in één dag gebeurd, dat weet ik ook wel. Maar hij gaat dan in het leven van zo'n mens werken dat hij hem gaat aanhangen. Wat is dat? Nou, let u maar op het woord aanhangen. Ergens aan hangen, zo zou je ook kunnen zeggen. Je ergens aan vasthouden. Aan vastklampen. Zoals een drenkeling zich aan zijn redder vastklampt. En niet van plan is om hem los te laten, want dat is zijn dood. Aanhangen. Want buiten Jezus is geen leven. Weet u dat? Weet u dat? Dat je alles en alles kunt hebben en alles kunt verzamelen en je overal aan kunt vastgrijpen, ook op godsdienstig gebied, maar dat de regel is, buiten Jezus is geen leven. Buiten de Heere. En wat moet een mens dan zonder hem? Als je nou hebt leren kennen in beginsel wat het is om dood in zonden en misdaden te zijn, om een verloren schepsel te zijn, van God gescheiden, arm en ellendig en noodruftig en ongeschikt en onbekwaam en waard om door de Heere weggedaan te worden. En als dan het evangelie verkondigd wordt en het evangelie spreekt van die ene naam die onder de hemel tot zaligheid gegeven is en de Geest geeft ogen om hem te zien, iets van hem te zien, oren afgestemd op die boodschap. Jezus, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Christus, door de Vader verordineerd en door de Heilige Geest bekwaamd om precies te zijn wat ik nodig heb. Profeet, priester, koning. Buiten hem is geen leven. En ik zou hem zo graag kennen. En omdat ik hem zo graag meer en meer zou leren kennen, kan ik niet van hem afblijven. En kan ik niet bij hem wegblijven. Hem aanhangen. Want mijn hele innerlijk is veranderd. En misschien beter gezegd is bezig veranderd te worden. Je ziet dat bij die verloren zoon. Die zo anders over zijn vader ging denken. Die hele andere gedachten over zijn vader krijgt. Als hij daar bij de varkens zit en vastgelopen is. En de dood voor ogen heeft. En dan terugdenkt aan thuis. Wat ben ik toch een dwaas geweest. Dat ik zulke harde, zulke verkeerde gedachten over mijn vader had. Nou beseft hij het pas. Dat de huurlingen van zijn vader, de dagloners, die jongens die zo af en toe eens er extra bij kwamen als het druk was op boerderij. Die jongens die geen eens een vaste aanstelling hadden. Die jongens die geen cao hadden. Die jongens die losse werkkrachten, die hebben overvloed van brood. En ik verga van honger. Eigen zoon. En het is zijn eigen schuld. En niet alleen over zijn vader ging hij anders denken, maar over zichzelf ook. Hij was die bruin, die jongen die alles durfde, die zijn eigen weg wilde gaan. En die het precies zo wilde hebben zoals hij het wilde hebben. En het moest en het zou zo gaan. Zo. En nou is hij een arme bedelaar. Een arme stumper die zijn buik begeert te vullen met de draf van de zwijnen en niemand staat hem toe. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan en ik zal zeggen, vader, ik heb gezondigd. Dat heeft hij nou begrepen, dat hij gezondigd heeft. En dan komt er een besef. In het door de geest aangeraakte hart dat verbroken wordt. Dan komt er een besef in het door de geest aangeraakte hart. Dat indrukken van God en van de goede tierenheid en van de liefde Gods gaat krijgen. Dan komt er een besef in het hart van dat door de Heilige Geest bewogen wordt. Om die zaligmaker te zoeken en lief te hebben. Dan komt er een besef, hem kan ik niet missen. De liefde Gods is in het hart uitgestort. En dan kan het niet anders, dan ga je naar dat voorwerp van die liefde. En je gaat aan hem hangen. En wie zo de Heere aanhangt. Paulus zegt, die is één geest met hem. Eigenlijk staat er alleen maar, u ziet dat ook wel in onze vertaling, die is één geest. Dat woordje, die woordjes met hem staan er cursief bij. Dat wil zeggen, die staan in het Grieks eigenlijk niet eens. Die zijn er alleen maar aan toegevoegd voor de volledigheid, om de zin compleet te maken. Maar die de Heere aanhangt, is één geest. Wat betekent dat dan? Daar zou je drie verklaringen voor kunnen geven. Die is samen met Christus heeft hij één geest, met een hoofdletter. Want de geest die in Christus als in het hoofd woont, woont ook in de leden van het lichaam. Zoals de olie, Psalm 133, zoals de olie op het hoofd van Aaron werd uitgegoten. Maar die olie bleef daar niet op dat hoofd van Aaron staan. Die droop naar beneden via de haarlokken op de schouders tot aan de zoom van het kleed toe helemaal. Die olie op het hoofd, die olie die symbool was van de Heilige Geest, op het hoofd Christus, die gaat nu ook het lichaam bedekken en doortrekken. Zo hebben ze samen één geest. Zo zou je het kunnen verstaan. Je kan ook zeggen, ze zijn één van geest. In de zin van één van gevoelen, één van hart en één van zin. Zoals we dat van mensen ook wel eens een keer zeggen, die het hartelijk met elkaar eens zijn. Ze zijn één van geest. En daar werkt de Heilige Geest ook naartoe in het leven van Gods kinderen. Dat is ook een schriftuurlijke gegeven. Dat Gods kinderen gaan denken en gaan gevoelen zoals Christus denkt en gevoelt. Ja, toch? Alzo wandelen gelijk hij gewandeld heeft. Wij hebben een beetje afkeer van dat woord voorbeeld. Christus als voorbeeld. En zeker, er is een theologie die altijd maar weer over Christus als voorbeeld spreekt. maar die allerlei andere dingen, wezenlijke zaken omtrent de Heer Jezus terzijde schuift en nooit benadrukt. Maar wij moeten met het badwater het kind ook niet weggooien. De Heer Jezus is ook voorbeeld voor de zijnen. Dit heb ik u als een voorbeeld nagelaten. Toen hij aan de voeten van zijn discipelen zat. En toen hij zich vernederde en de gestaltenis van een dienstknecht aannam. En zo gaat de Heilige Geest er ook voor zorgen dat zij die zijn naam belijden ook wandelen zoals hij gewandeld heeft. Maar de verklaring waar ik dan toch de voorkeur aan geef is: ze zijn één geest. Zij met hem, één geest. Zoals de Heer Jezus dat in het hoge priesterlijk gebed gezegd heeft. Ik in hen en zij in mij. Helemaal vergroeid. In één gegroeid. Laat ik een paar Bijbelse illustraties gebruiken. Hoe de Heer dat in zijn woord zelf illustreert. U kent het beeld van de stam en de takken. De wijnstok en de ranken. Kun je niet van elkaar losmaken. Als je de rank van de wijnstok afhaalt, is dat de dood voor de rank. Ze hebben die verbinding, die is het geheim van het leven. En zowel wijnstok als ranken zijn op hetzelfde doel gericht: vrucht dragen. Eén geest. Of een ander beeld, dat van lichaam en ledematen. Hetzelfde leven dat in het hoofd zit, zit ook in de vinger. Hetzelfde waardoor het hoofd kan denken, is datgene waardoor de vinger kan bewegen. Hetzelfde leven. Eén geest. De meest sprekende illustratie, en dan ben ik weer in het tekstverband terug. Het huwelijk. Maar dan een goed huwelijk. Dan een huwelijk waarin de gehuwden niet alleen maar zo bij tijd en wijle één vlees zijn. Zulke huwelijken zijn er ook, waarin ze alleen maar af en toe eens één vlees zijn. Maar een huwelijk waarin er een geestelijke eenheid is, als basis voor de rest. Een huwelijk dat echt door de liefde gedragen wordt. Een huwelijk waarbij de gehuwden niet bij elkaar blijven, omdat scheiden ook zo'n rompslomp is en zulke nare gevolgen heeft. Maar een huwelijk waarin de harten nog voor elkaar openstaan, en misschien nog meer voor elkaar openstaan dan op de trouwdag. Een huwelijk waarin de relatie niet verkild is. Waarin het niet gewoon geworden is. Waarin het niet zo vlak geworden is. Een huwelijk waarin man en vrouw een eenheid vormen. Zo samengegroeid, zo vergroeid met elkaar. Dat de liefde van de trouwdag verdiept is en verbreed is en uitgegroeid is. Zodat ze net eender denken. En net eender doen. Eén geest. En u weet wel, de schrift gebruikt zo'n huwelijk, niet het huwelijk, maar zo'n huwelijk als een beeld van de relatie tussen Christus en zijn gemeente. Leest u het tweede deel van Efeze 5. In zo'n huwelijk wordt iets weerspiegeld, afgeschilderd van wat de Heere is voor zijn volk en wat dat volk is voor de Heere. Zo zal Paulus het bedoeld hebben. Als hij het heeft over die de Heere aanhangt, is één geest. Jazeker met hem. En hij met hen. Eén geest. Die een hechte en een echte band aan hem hebben. Dat is geen formele zaak. Dat is geen zaak van uiterlijkheden. Dat is geen zaak van het hebben van een trouwboekje. En het hebben van een huwelijksdatum jaren geleden. Maar dat is een zaak van beleving. Dat is ook niet als het gaat om die christelijke huwelijksrelatie tussen Christus en zijn gemeente. Dat is niet een zaak van ik heb eens een keer belijdenis gedaan en ik heb de naam van een christen. Want er zijn zoveel mensen die inderdaad niet meer hebben dan de naam van een christen. Die naar Christus heten zoals de vrouw naar de man heet. Maar verder haar eigen leven leeft. Zoveel mensen die de naam van een christen dragen, die naar Christus genoemd zijn, maar die helemaal hun eigen gang gaan en hun eigen leven leven. Die de naam van christen, waarbij de naam van een christen niet gedekt wordt door dat begrip zoals onze catechismus dat ontvouwt. Zijn naam belijden. Mijzelf tot een levend dankoffer opofferen. Tegen de zonde strijden. Oh, er zijn heel wat christenen bij wie het inderdaad alleen maar een zaak van de buitenkant is. En misschien nog, ja, behalve de naam ook nog een aantal uiterlijke voorrechten. Ze hebben het verbond en ze zijn gedoopt en ze hebben belijdenis gedaan. En ze gaan naar de kerk en ze hebben ook nog wel wat voor de Here en voor de dienst van de Here over. En als je dat dan allemaal opgeteld hebt, niet waar, dat doen wij dan optellen en bij elkaar rapen en scharrelen, zodat je toch nog wat hebt. En je kunt dan ook nog wat in je handen nemen. En je kunt ook nog wat in je mond nemen. En je kunt nog ergens op wijzen. En je kunt, denk je, ook nog ergens op terugvallen. Dan heb je zo een aardig beetje bij elkaar gespaard. Dit en dat en dat. En de Heere zegt, en dan heb je nog maar de gedaante van Gods zaligheid. En meer niet. En dan kun je die doorn wel een roos noemen, maar daarmee is die doorn nog geen roos. En ruikt die ook nog niet als een roos. Of anderen die in de weg van wat wettische godsdienst, wat wettische onderhoudingen hun kracht zoeken en heimelijk hun zaligheid ook denken te vinden. Maar wat zal het ons baten? Zal dat ons redden als je stipt leeft en als dat alles is? Zal dat ons baten als je ver van allerlei wereldse gewoonten en gebruiken blijft staan, maar als je hart daarbij tegelijkertijd ook kil en onveranderd blijft? Waar het om gaat, hem, de Heere, aanhangen, gemeente. Daar gaat het om. En één geest met hem zijn, de waarachtige beleving van deze dingen, eenheid met God en met Christus. Dat gaat van hem uit, maar dat wordt van onze kant beleefd. Hij legt die eenheid, hij legt die verbintenis, maar van onze kant, en dat stimuleert de Heilige Geest, dat werkt de Heilige Geest en dat beweegt de Heilige Geest, gaat dat hart van ons naar hem uit. Dat zegt de dichter, doet de dichter zeggen, mijn ziel dorst naar God. Waarom? Omdat ik hem aan begeer te hangen. Omdat ik één geest in beginsel met hem geworden ben. En dat doet de dichter zeggen, mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik voor zijn aangezicht ingaan? Dat doet een andere dichter zeggen, hoe branden mijn genegenheden om zeren voorhof in te treden. En dat doet weer een ander zeggen, mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. De Heere aanhang. Gemeente, ik mag de vraag toch wel stellen, nu de tekst ons deze zaak voor de aandacht brengt. Wat weten wij daarvan af? Het verbonden zijn met hem, de verborgen omgang met hem, daar hebt u eigenlijk hetzelfde. Die het geheim is van de zielen waar zijn vrees in woont. En die eenheid die beleefd wordt in de gemeenschap. Het is mij goed nabij God te zijn. En zo één geest met de Heere. Het doel dat hij nastreefde wordt dan ook mijn levensdoel. Wat was het doel dat hij nastreefde? De eer van God. Verheerlijk dan God in uw ziel. en in uw geest, in uw lichaam en in uw geest, welke goden zijn. Dat doel dat hem voor ogen stond, die zaligmaker, de Heere. Dat heeft hij altijd op het oog gehad. Dat was zijn spijs en drank, te doen de wil van de Vader die hem gezonden heeft. Bij dag en bij nacht, ook in zijn lijdensweg, altijd dat voor ogen. De eer van zijn God. Niet zijn eigen gemak, niet zijn eigen rust. Al zou het dan inderdaad de wil van zijn God zijn dat de Zoon des mensen niet heeft om het hoofd neer te leggen, dan is dat nog goed. Als het de wil van zijn God is en als het de eer van zijn Vader bevordert, als hij de drinkbeker moet drinken ten einde toe, dan zegt zijn ziel: uw wil geschieden, niet mijn wil. En daar gaat degene die hem aanhangt nou ook iets van krijgen. Oh ja, gebrekkig. Oh ja, onvolkomen. De bekering gaat dan wel door tot aan het einde toe. En aan het eind zijn we nog niet bekeerd. Maar dan maakt de Heer aan dat verdorven bestaan een eind. En aan dat tegenspreken van het vlees een eind. En aan al die uitvluchten die wij bedenken een eind. En aan al die onwil om het vlees te kruisigen met zijn begeerlijkheden. Dan maakt hij een eind aan door middel van de dood. Maar het is wel de keus van het hart geworden. Eén geest. Met hem. Zielen waar zijn vrees in woont. En was het motief. We hebben hem lief. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Liefde Gods in de harten uitgestort. En dat wekt wederliefde. Kan toch niet anders. Om hem die zo onbegrijpelijk in zijn liefde en in zijn goede tierenheid op zo'n verdorven schepsel neerzag. Nu ook hartelijk liefde hebben. En om je leven uit te leggen voor hem. Oh ja, ik weet wel, dat zijn momenten en daar komen weer andere momenten. Ik wist niet dat mijn tere ziel nog zoveel van de aarde hield. Maar het is toch de keus. Welzalig zijn de oprechten van gemoed, die ongeveinsd des Heren wet betrachten, die hij op het spoor der waarheid wandelen doet. Ja, dat doet hij. En zij door de genade Gods ondersteund, zetten op dat pad hun wankelende gangen. Ik zet mijn treden in uw spoor, één geest met hem. Hij gaat voorop. En zoals de schapen de herder volgen, zo mogen de zijnen hem volgen. Gemeente, dat is toch de zaak waar het om gaat, dacht u niet? Daar hoort het toch om te gaan in uw en mijn leven. En ons ongeluk is dat we zoveel andere dingen aanhangen. En dat we aan zoveel andere dingen vastzitten. Sommigen zitten aan de zonde en aan de lust tot de zonde vast. Tot en met anderen zitten vast. Misschien niet zozeer aan zondige dingen. Maar toch wel aan de vergankelijke dingen. De tijdelijke dingen, het aardse leven. Goede gaven Gods daar niet van. Maar niet gegeven om aan vast te zitten. Niet gegeven om dat alles te maken. Niet gegeven door de Heere om ons daar te laten terughouden en afhouden van dat zoeken van het ene nodige. Niet gegeven door de Heere om ons daardoor te laten verstrikken de zorgvuldigheden en de beslommeringen en de bezigheden. Ach, ze kunnen ook een sta in de weg zijn als we daaraan vastzitten. En u weet toch wel, we moeten een keer afscheid nemen. We moeten het een keer loslaten. Het valt straks een keer uit onze handen, hoe onverwacht misschien ook wel. En wat hebt u dan over? Reken het nou eens uit. Wat hebt u dan over? Wat hebt u nu? Wie de Heere tot zijn deel heeft, die heeft voor tijd en eeuwigheid genoeg. En wie alleen de gaven van de Heere tot zijn deel heeft, die heeft voor tijd en eeuwigheid te weinig. De Heere aanhangen. en één geest met hem zijn. Waar rusten we in? Waar hebben we genoeg aan? Waar zoeken we bevrediging in? Wat is ons begeren? Wat is ons verlangen? Is er iets waar we in kunnen rusten? Wees nou eens eerlijk voor God en voor uw eigen ziel. Waar rust ons hart in? Waar zijn we nou echt gelukkig en blij mee? Waar hebben we genoeg aan? Wat vervult ons hart? Hebt u het ontdekt dat één ding nodig is? Hebt u het ontdekt dat maar één ding, en dan mag ik geen ding zeggen, maar dat maar één persoon ons hart waarlijk kan vervullen en bevredigen? Hebt u het ontdekt dat als we de Heere kennen mogen tot zaligheid, we dan echt genoeg hebben? De Heere is mijn deel. Daarom zal ik op hem hopen. Zoals we van hem zongen. God het allerhoogst en eeuwig goed. Wie heeft lust de Heere te vrezen? God zal zelf zijn leidsman wezen. Jongens en meisjes, voor jullie is dat ook het ene nodige. En je kunt het zomaar krijgen. Uit genade alleen. Uit de royale hand van een barmhartig God en van een ontfermend zaligmaker. Verkijk je niet op de dingen die vergaan. Zoek de dingen die boven zijn. Zoek die God die alles mogelijk gemaakt heeft om zondaren behouden in de hemel te brengen. En ze van alle schuld en zonde te verlossen. Zoek toch die zaligmaker en het geheim te mogen kennen van wat onze tekst zegt. Maar die de Heere aanhangt. Verkijk je helemaal niet op de zonde. Die bedriegt en die verderft. Zoek toch de Heere terwijl hij te vinden is. En leer het geheim kennen die de Heere aanhangt. Is één geest met hem. Amen. We zingen Psalm 17, het derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor. Laten we samen de Heere danken. Ja, Heere, het past ons om dat ook aan het einde van deze tweede kerkdienst vandaag te doen. Uw naam danken. U hebt ons ook vanavond weer het woord gegeven. Een woord van waarschuwing, ook in alle actualiteit, in de tijd waarin wij leven, Heere, waarin de zonde gepropageerd en gereclameerd wordt. En waarin de ongerechtigheid uitgebazuind wordt als het hoogste goed en als het rijkste genot. Heren, waarin huwelijksontrouw verkondigd wordt als een stukje geheim naar het ware geluk. En waarin allerlei vrijheden en goddeloosheden de mens worden aangepraat. En daar staan wij dan toch maar aan bloot, heren. Zoals ze in de dagen van de apostel Paulus daar in Korinthe ook aan bloot stonden. En dat infecteert het denken van mensen, ook van jonge mensen. O God, wat hebben we nodig dat uw Heilige Geest onze geest bewaart voor de infecties en voor de bezwaddering en de bezoedeling van de zonde, zoals die openlijk naar ons toekomt. Wat hebben we het nodig om de heiligheden Gods toch ook als heiligheden te respecteren en beleven? Wat hebben we het nodig om uw heilig gebod in al zijn goddelijke gezag te erkennen en te aanvaarden en uit liefde daarnaar te leven en te handelen? Heere, houd ons gemoed bereid en bewaar en verlos ons van alles wat ons van u aftrekt. Geef uw zegen over uw woord, Heere, en laat de geestelijke boodschap ten aanzien van het aanhangen van de Heere in ons leven en toch die uitwerking mogen hebben, dat we gaan beseffen, steeds meer zullen beseffen, dat dit het eigenlijke, het meest wezenlijke van alles is. Buiten Jezus geen leven. En toch stelt de mens het buiten u, o Heere Jezus. En kan zichzelf met de godsdienst op de benen houden en proberen daar ook nog het een en ander aan te ontlenen. Maar ik kom er bedrogen mee uit. O Heere, wij bidden van u, geef dat we u kennen mogen in uw algenoegzaamheid, in uw dierbaarheid. Dat we u kennen mogen als die algenoegzame borg en middelaar, als de hoogste profeet en leraar, als die gewillige koning die ons leert om de zonde te mijden en te vlieden. En wij bidden, Heere, geef waarachtig geloof om u aan te hangen en te denken zoals gij denkt en te begeren zoals gij begeert en te wandelen zoals gij wandelt. Eén geest met u, herschapen naar uw beeld, gelijkvormig gemaakt aan dat heerlijk beeld van Christus het hoofd. Heren, wilt ge de naprediker zijn van wat we gehoord hebben en wilt ge het toepassen en uitwerken en wil ons zo ieder persoonlijk genadig voor uw rekening nemen. We danken u voor deze dag, voor de ontmoeting met elkaar, heren. En wilt ook in de komende weken met een ieder van ons zijn. En geef dat onder uw goede hand straks ook de dag mag aanbreken, dat we officieel aan elkaar verbonden mogen worden, om zo ook in het midden der gemeente hier de arbeid weer te mogen gaan verrichten. Onze ogen zijn op u, de Heere, geslagen. Wees ons genadig, o God. En neem ons voor uw rekening, voor tijd en eeuwigheid beiden. Wilt u bijzonder met hen zijn voor wie deze week wellicht de moeilijke zal gaan worden. Een week waarin hele belangrijke gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Dingen die we misschien vandaag voorzien en weten dat ze gaan gebeuren, zoals een operatie. Misschien ook dingen die we helemaal nog niet voorzien. Die allemaal nog verborgen liggen, maar die toch zo in één keer kunnen gaan gebeuren. Heere, wilt u uw geest in onze harten doen werken? En wilt u uw genade ons meegeven op ons levenspad? Uw genade, die genoeg is. Om Jezus wil. Amen. Psalm 73, het 13e vers. Thank you. althans een in vrede en draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.